Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit de 62e psalm en daarvan het 5e, het 7e en het 8e vers. Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit psalm 119 het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119 vers 18. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het 6e hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. Daarvan de versen 19 tot en met 34. We noemen nu Matteüs 6, de versen 19 tot en met 34. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 119, het 18e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Te beginnen bij het 19e vers. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot nog roest verderft en waar de dieven niet door graven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve. Gaat gij dezelve niet zeer verre te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt ge bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen, ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover. dit gedeelte van het woord van de Heere. Wij willen vanavond vanuit onze Heidelberger Catechismus het achtste gebod behandelen. En de tekstwoorden die het uitgangspunt zijn, kunt u vinden in dit gedeelte wat u gelezen is, Matteüs 6, de versen 19 tot en met 21. Matteüs 6, de versen 19 tot en met 21. Waar we het woord van God en de tekst voor dit ogenblik lezen, vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot nog roest verderft en waar de dieven niet door graven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. We lezen daarbij ook het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus. Het is zondag 42, de vragen en antwoorden 110 en 111. 42ste zondag, vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmede wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijns naaste nut waar ik kan en mag bevorderen. En met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, ook vanavond staan wij voor uw aangezicht. Want ook al ligt ons hele leven, iedere dag van de week, geopend voor uw heilige ogen. Op de zondag, de dag die naar uw naam genoemd is, komen wij heel in het bijzonder samen onder uw woord en voor uw heilige ogen. En als wij dat vanavond beseffen, dan is er veel reden waarom wij ons dienen te verootmoedigen voor uw heilige ogen. Want vanavond openen wij opnieuw het wetboek. Het wetboek bij het achtste gebod. En uw heilige wet waar de glans van uw majesteit overal op ligt af. Gedrukt. Het stelt ons schuldig. Zelfs al zouden we ons aan dit gebod en andere geboden niet met openlijke publieke zonde hebben schuldig gemaakt. Uw gebod is zeer wijd en zeer diep. En ook in ons hart leeft de oerzonde, de wortelzonde van de dieverij, van het roven en stelen. Daar is het al mee begonnen aan het begin van de wereldgeschiedenis. Toen we stalen wat verboden was, de vrucht van de verboden boom. Toen we u de eer ontstolen hebben en de dienst opgezegd hebben die u waard was en die u toekwam. Heren, en uit die oerzonde, die wortelzonde, komen alle zonden voort, ook in ons eigen hart. Doe ons dat vanavond beseffen, opdat wij herinnerd worden in de scherpte van de prediking van uw wet wie we zijn voor u. En dat wij ook aan dit gebod schuldig staan. Opdat wij voor het eerst of ook opnieuw als arme, schuldige zondaar die het belijden moeten voor u, dat ons geweten ons aanklaagt omdat wij tegen de geboden van u gezondigd hebben. Opdat we zo de toevlucht leren nemen tot u en smeken om genadige erbarming, om ontferming, om vergeving van onze schuld. Heere, drijf ons uit als schuldige zondaren tot u. En dan weet u hoe wij tegenover uw woord en uw wet staan. Er zijn er nog zoveel onder ons, altijd te velen, die nog voor eigen rekening leven. En die niet beseffen hoe ze tegen u in de schuld staan en voor wie de zonde een woord is. Wat misschien hun geweten wel eens rimpelt, maar wat hen nooit schuldig stelt voor u de Heere. Heere, schenk vanavond door de strenge eis van uw heilige wet, dat het ontdekkende licht van uw geest zo door mag breken in hun hart, dat zij weten dat zij schuldig staan voor u. Opdat ze geen rust meer zouden vinden, voordat ze de rust gevonden hebben bij u alleen. Want dat is toch het doel van de scherpe prediking van uw heilige wet, zoals we het lezen in ons oude leerboek, dat u de wet scherpelijk laat prediken, opdat wij onze zonde leren beseffen en te meer de toevlucht zouden nemen tot de gerechtigheid van Christus Jezus. Heere, leer ons dat voor het eerst, maar ook opnieuw. O, wil u ook de wetsprediking gebruiken voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. Want degenen die uw naam ootmoedig vrezen, moeten het steeds meer inleven dat ze van zichzelf niet leven naar uw goddelijk bevel. Want er is nog zoveel vlees en wereld, ook in hun hart. En ze dwalen af. En het vlees verzet zich, hun oude natuur, het boze bestaan. Heren, als daar in de prediking van de wet op gewezen wordt, geef dat dat reden mag zijn voor uw kinderen om zich te meer te verootmoedigen en de zaligheid buiten zichzelf in Christus te zoeken. O, laat ook in het licht van het brede veld van dit gebod toch zijn naam vanavond mogen schitteren en mogen klinken als degene die nooit geroofd heeft en die toch heeft wedergegeven. Moest betalen wat hij niet gestolen had. Als de borg en zaligmaker, in wie nu voor zondaren die tegen al de geboden van uw wet gezondigd hebben, bedekking van hun schuld en vergeving van hun zonde te vinden is. O grote koning, dierbare borg en zaligmaker, verheerlijk in de bediening van het woord ook uw eigen werk. En dat we het zien mogen, dat er nu voor wetsverbrekers en voor wetsovertreders, en dat zijn we alle, alleen maar bedekking en vergeving is in dat bloed wat gestort is. Dat hij voor dieven en moordenaars, voor overtreders van het heilig recht van God heeft vergoten. O, dat de noodzaak om hem te kennen en in hem geborgen te zijn op ons hart gebonden mag worden. En dat het duidelijk mag worden vanavond, dat hij nu juist voor mensen die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden, een zaligmaker wil zijn die mild en overvloedig geeft al wat hun ontbreekt. Wil u ook door en in Christus Jezus uw volk oefenen, opdat zij in de weg van uw geboden mogen gaan en door u gesterkt mogen worden en dat hun wankelende schreden op het pad van het gebod mogen staan en mogen gaan. Dat ze u veel nodig mogen hebben, want zonder u kunnen ze ook daar op het gebied van het gebod niets doen. Wil u, Heere, met ons zijn, met ons allen. We zijn vanavond opnieuw samengekomen als mensen met onze eigen levensgeschiedenis, als mensen met onze eigen zorgen. Misschien wel met grote bezorgdheid over iets wat in ons leven knaagt en wat ons bezighoudt, wat ons zelfs bezighoudt in de kerk, Heere, laat knagende gedachten en diepe zorgen ons niet zo mogen bezighouden dat het een hindernis zou zijn in het luisteren naar uw woord. Maar leg onze gedachten vanavond maar gevangen onder uw woord. En wil u te midden van alle zorgen het laten zien zoals het staat in het gedeelte wat gelezen is, dat we al onze bekommernis op u mogen werpen. En dat we niet bezorgd hoeven te zijn als we het nu echt van u mogen verwachten. Heere, wees u met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Denk aan allen die in rouw zijn. U weet wat voor verdriet er kan zijn. Soms nog na lange tijd dat het verlies zo plotseling of na een langdurige ziekte kwam in ons leven. Heere, wil u weduwnaars en hen die op andere wijze door verdriet getroffen werden ondersteunen. We dragen heel bijzonder zuster Struik aan u op. In haar familiekring kwam opnieuw rouw deze week die voorbij ging. Heere, wil u bij de roepstemmen die hier liggen, maar ook bij het verdriet wat hier is, zelf erin meekomen, troost schenken, kracht geven en de roepstem heiligen aan het hart. Wees u met allen die ziek zijn of in zorgen verkeren over de gezondheid van iemand die hun lief is. Heere, u weet, er zijn onder ons zorgen. Zorgen die heel bekend zijn, maar ook zorgen die soms toegedekt zijn of verscholen liggen. Wil u bij allen die rond ziekte en vragen rond hun gezondheid een moeilijke weg hebben te gaan nabij zijn. Want gij aanschouwt de moeite, ook de moeite van ziekte en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. We denken in dit ogenblik bijzonder aan broeder Van Eiken, die deze week weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, u hebt na de lange weken in het ziekenhuis toch alles zo wel gemaakt dat hij weer thuis mag zijn. Wil u verder herstel geven en wil u ook op zijn hoge leeftijd hem bijzonder nabij zijn met uw gunst en genade. Wil u zijn met ons allen. Wil u, ook wanneer we geen bijzondere noden en moeite hebben, ons gedenken. Heel in bijzonder wanneer we vele zegeningen ontvangen en het ons zo heel wel gaat. Ook maatschappelijk en financieel. Heere, geef dat de welvaart en de weelde waarin wij allen de een meer dan de ander toch mogen delen, ons niet van u af mag drijven. Dat we met al het goed wat we van u ontvangen, u de eer niet ontstelen en de dank niet ontstelen die u waard bent. Dat de rijkdom en het goede van deze aarde, wat we van u ontvangen en daartoe ook mogen gebruiken, ons toch niet in zijn greep mag krijgen of in zijn greep mag houden. Maar dat we met al de zegeningen onder uw woord en door de werking van uw Heilige Geest vernederd mogen worden. En wil u, o Heere der Heren en Koning der Koningen, dan zelf ons dat leren wat nodig is, schatten te vergaderen in de hemelen, waar geen mot en geen roest is. Waar geen tegenvallende resultaten zijn. Waar ook geen diefstal en roverij is. Heere, schenk ons dat. Schenk dat onder ons. Wil ook aan onze kerken gedenken. En alle arbeid die binnen en namens onze kerken gebeurt. Wil u uw koninkrijk onder ons doen komen, Heere, en ons bewaren voor afglijden en wegdwalen van de zuivere waarheid van uw heilig woord. Heere, u weet hoeveel verbrokkeling er is in heel ons kerkelijk Nederland. Het gaat ook ons niet voorbij. U weet hoeveel zorgen er zijn te midden van al het goede wat u nog laat onder ons. Heere, zou u willen geven dat we met alle kerkelijke zorgen en spanningen en verdeeldheid ootmoedig in waarachtig schuldbesef onder u mogen buigen en mogen vragen om de krachtige bediening van die herlevende geest, de geest die het nieuwe leven schenkt en versterkt. Heere, werk krachtig onder ons en ook in andere kerken in ons vaderland, wil u, te midden van alle afbrokkeling en verscheurdheid, waar soms de dwaasheid het meer voor het zeggen lijkt te hebben dan de wijsheid die uit u is. Wil u geven, Heere, dat wat bijeen behoort ook bijeen mag komen. En dat uw volk en uw kinderen, die over zoveel kerken verspreid en verdeeld zijn, toch ook tot uw eer mogen leven te midden van een wereld verwrongen en verward. Wees u in deze wereld, Heere. Wil u denken aan alle beproefden en verslagenen. Wees met dat getroffen gebied in India, waar zoveel duizenden zijn omgekomen door een aardbeving. Heere, geef dat, juist ook nu we over de dingen van het achtste gebod na mogen denken, dat wij mogen weten wat onze verantwoordelijkheid is met betrekking tot deze dingen. Wil u geven dat wij ook mogen beseffen hoe bevoorrecht we zijn boven zoveel anderen. O Heere, wil u in deze geschonden wereld, waar het ganse schepsel zucht en in barensnood is tot nu toe. We zien het in een steunende aarde en in de slagvelden die met bloed doordrenkt zijn. Dat we het mogen zien, dat deze wereld ten einde gaat. En dat wij geroepen worden te midden van deze wereld, ook in ons vaak zo zekere leven, om nu een schat te zoeken en een schat te kennen in de hemelen. Heere, doe dat op ons hart. Zo leven dat we het niet kwijtraken. En wil u geven dat de prediking van vanavond ook daartoe dienstbaar mag zijn. Geef ons te spreken. Geef ons te luisteren. Wees met ons in uw gunst en genade. We vragen het niet omdat wij het verdienen of waard zijn, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 49, het tweede en het derde vers. Psalm 49, de versen 2 en 3. Psalm 49, en daarvan het tweede vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. En het derde: hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. 2 en 3 van Psalm 49. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we zouden vanavond kunnen beginnen met de vraag, kan dit eigenlijk wel? Dat wij in de kerk spreken over dingen als handel, economie, bezit, het leven van alle dag in de kleine cirkel van ons eigen bestaan of van ons gezinsleven en in de grote dingen van het hele maatschappelijke gebeuren, kan dat eigenlijk wel? We zijn de laatste jaren, zeker in onze eigen kring, toch wel wat bang geworden om dat soort dingen aan de orde te stellen, want zo zeggen we, en daar is alle reden voor, het economische en het politieke, dat moet op de zondag maar niet op de kansel komen. Politieke prediking zoals dat zeker 10, 15 jaar geleden in sommige kerken en kringen schering en inslag was, dat is iets waar we ons zondag maar niet mee moeten vermoeien. En inderdaad, er is reden om daarvoor te waarschuwen. Want al die dingen van het leven van alle dag mogen zomaar niet zondag aan zondag in de kerk vanaf de kansel op de een of andere wijze benadrukt worden. Het gaat om de verkondiging van het evangelie. Zoals de Heere Jezus het gezegd heeft, toen hij zijn apostelen de opdracht gaf dat ze moesten verkondigen aan al de volken de bekering tot God en de vergeving van zonden. Dat is het wat zondags in de kerk verkondigd moet worden. En als het goed is, daar hunkert ons hart naar. Maar ook al moeten we ervoor oppassen om die verkondiging van het evangelie van Gods vrije genade voor een arm zondig mensenkind in te ruilen voor een soort politiek gekleurde boodschap. Dat betekent niet dat dingen die ik noemde vanuit het woord van de Heere niet aan de orde mogen komen, dat moet zelfs. Want het woord van de Heere spreekt ook over arbeid en loon. En over geld en goed. Alleen, als we daar in de kerk over spreken, mogen we daar niet over spreken naar onze eigen wijsheid of naar de maatstaf van onze eigen ideeën. Maar wordt al dat goed en dat bezit, al die armoede en die rijkdom, al die vragen rondom het achtste gebod geplaatst onder het hoge, blinkende licht van Gods heilig woord. En zo willen we vanavond enkele lichtstralen vanuit dat woord van de Heere opvangen als het gaat over het gebod, gij zult niet stelen. En dat zal slechts een enkele lichtstraal zijn. Zoals gebruikelijk zullen we meer dan één keer over dit achtste gebod preken. En daarom mag u vanavond niet alles verwachten. Er blijven nog wat dingen liggen. Maar toch, we willen enkele lichtstralen van het woord over het brede gebied van geld en goed samen overdenken. En het thema van de prediking is het achtste gebod en ons aardse goed. We letten daarop in de eerste plaats met betrekking tot het maatschappelijke leven. In de tweede plaats met betrekking tot het persoonlijke leven. En in de derde plaats met betrekking tot het geestelijke leven. Het achtste gebod en het aardse goed. Met betrekking tot het maatschappelijke leven. Vervolgens het persoonlijke leven. En ten derde het geestelijke leven. Het achtste gebod luidt, u weet dat, dat weten we van onze kinderjaren af, gij zult niet stelen. Dat betekent dat de Heere ons in dit gebod verbiedt om andermans geld of goed of bezittingen te ontvreemden, onrechtmatig toe te eigenen. Met andere woorden, de Heere heeft in dit gebod een bescherming geplaatst rondom het bezit van ons mensen. We hebben dat al meer gezien. In elk gebod plaatst de Heere als het ware een beschermende ommuring rondom een bepaald gebied van het leven. Het zesde gebod is de bescherming van ons menselijke leven. Het zevende gebod is de bescherming van het huwelijksleven. En het achtste gebod is de bescherming van ons bezit, van ons eigendom. Daarmee is gezegd dat het dus volgens de schriften volstrekt gewettigd is dat een mens eigendom mag bezitten. In allerlei communistische theorieën, vooral in de meer idealistische communistische gedachtegang, is het zo dat bezit eigenlijk verkeerd is. Het bezit is van de gemeenschap, niet van de enkeling. Privébezit is, ja, zo'n beetje de grootste zonde in dat ideeënstelsel. En het schrijnende is dat het hele communistische systeem, zeker in zijn vers doorgevoerde gedachtegang, ineenstort. En dat mensen die jaar en dag in een strafkamp zaten in de vroegere Sovjet-Unie, vaak nu zeggen: het ergste wat ons bij alle verdriet en ellende overkwam, was dat je nooit iets van jezelf had. Geen plekje voor jezelf om te zitten. Geen draad bezit, niets. Dat is vernederend voor een mens. Zo voelen we dat zelfs zonder het woord van de Heere aan. En het woord van de Heere zegt dat het goed is dat een mens bezit heeft. En de Heere beschermt dat bezit zelfs. Gij zult niet stelen. Alleen, en dat moeten we goed beseffen, als wij vanuit de Bijbel vasthouden dat het hebben van bezit volstrekt naar het woord van de Heere is. Tegelijkertijd laat de Bijbel zien dat ook het kapitalisme als systeem helemaal niet zo bijbels is. Er mogen wel elementen in zitten die in overeenstemming zijn met de Bijbel, maar het kapitalisme als systeem is net zo vermolmd als het communisme. En dat moet met grote nadruk gezegd worden. Want als u denken zult wat soms in Amerika wel verdedigd is in evangelische kringen, dat het kapitalisme in overeenstemming is met de Bijbel. Er staat ergens een boek in mijn kast waarin verdedigd wordt dat het hele principe van de vrije onderneming, zoals dat in kapitalistische handboeken allemaal uiteengezet wordt, dat dat precies in overeenstemming zou zijn met het evangelie. Wel, gelooft u er maar geen draad van. Want ook met het kapitalisme kan grote zonde bedreven worden. En de Bijbel veroordeelt alle omgaan met het bezit, waarin het bezit en het geld en het goed het eigenlijk voor het zeggen heeft. De mammon, ook de kapitalistische mammon, is volstrekte afgoderij. En daarom mogen wij in het denken over ons bezit, hoeveel goeds er in verschillende gedachtensystemen ook opgesloten ligt, niet door een heidens of werelds gedachtensysteem laten leiden, maar alleen door het eenvoudige woord van de levende God. En dan laat het woord van de levende God heel eenvoudig zien dat Hij het ons toestaat, ons vergunt, om geld te bezitten, om goed te bezitten, om een woning te bezitten zoals de meeste van ons toch. Maar dat dat bezit nooit een afgod mag worden. Dat dat bezit altijd bezit is wat we uit handen van de Heere ontvangen hebben. En daarom mogen wij met ons bezit, met ons geld en met ons goed, voor zover we dat bezitten, niet maar doen wat wij denken dat goed is, zoals het kapitalisme leert. God heeft het ons gegeven. En het geld en het goed wat u bezit is maar leengoed. Straks vraagt de Heere van u als rentmeester over uw geld en over uw goed rekenschap. En zegt: geeft rekenschap van uw rentmeesterschap. Dat is de Bijbelse lijn. Dat is de Bijbelse gedachte. En het is goed dat we dat in het begin van de prediking van het woord over het achtste gebod elkaar heel duidelijk voor ogen houden. Opdat wij niet afdwalen, nog in de ene, nog in de andere richting. En opdat wereldse gedachtegangen niet de boventoon gaan voeren in ons hart. Het geld en het goed is niet van ons. Het is van de Heere. En het is ons toevertrouwd. Opdat wij het gebruiken zouden zoals Hij dat in zijn woord van ons vraagt. En dan is het eerste wat in dit gebod aan ons wordt voorgehouden. Wij mogen daarom het bezit wat God ons gegeven heeft niet onwettig vermeerderen. Bijvoorbeeld door te stelen. Het staat er zo heel duidelijk in de eerste vraag van zondag 42. Dat wij dieverij, stelen en roven, dat dat zonde is. Daar denken wij over het algemeen nog wel hetzelfde over als onze oude Heidelberger en als het woord van God. Stelen, roven, zoals dat door de overheid volgens het wetboek gestraft wordt, dat is zonde. En mensen die met diefstal of met beroving in aanraking komen, voelen zich daardoor diep gekwetst en verontwaardigd. Want als ze aan ons bezit komen, dan komen ze aan ons. Maar onze catechismus blijft daar niet bij staan. Als ze in het licht van de schriften dat eenvoudige gebod, gij zult niet stelen, verder gaat uitwerken, dan vallen ook een aantal andere woorden waaruit duidelijk wordt dat dat gebod wijder en breder is dan alleen maar het stelen van iemands anders eigendommen, van een kostbare klok of van iemands fiets. Nee, dat het ook gaat om dingen als dat we onder een schijn van recht met vals gewicht, el, maat, waar, munt, ons iets van een ander toe-eigenen. Hier komen we van de diefstal op het gebied van het bedrijven van handel. Nu is het bedrijven van handel op zichzelf natuurlijk niet verkeerd. Iemand die in de handel werkt, kan op een heel eerlijke, oprechte wijze zijn brood verdienen. Maar ons wordt hier in de taal van de 16e eeuw wel heel duidelijk dat er op het gebied van de handel allerlei gevaren drijven, waardoor men in conflict kan komen met dit achtste gebod. Men kan natuurlijk, en de woorden zijn ontleend aan het taalgebruik en de omstandigheden van de tijd waarin de catechismus ontstond, iemand die men iets verkoopt, iets verkopen met een vals gewicht. Het is 2 kilo, maar men gebruikt de weegschaal of het meetinstrument op zo'n manier dat de man minder krijgt dan waarvoor hij betaalt. Of wanneer stof wordt afgemeten, waarvan kleding gemaakt wordt, en de ellenmaat wordt gehanteerd, dat men net een klein stukje bij iedere el eraf doet, zodat de man of de vrouw die de stof koopt minder heeft dan waarvoor hij betaalt. Kijk, dat gebeurt. Dat men willens en wetens niet eerlijk is in het handelen. Niet eerlijk is in het kopen en verkopen. Of weet dat er een vals briefje van 100... of een valse munt onder het geld zit en die toch maar zo stilletjes uitgeeft als een echte munt. Dat is dieverij, stelen. En toegepast op onze tijd betekent dat dat wij in al ons kopen en verkopen, zowel in het kleine, wanneer we voor onze dagelijkse behoeften onze inkopen doen, als in het grote, wanneer er grote transacties plaatsvinden en wij daarbij betrokken zijn, wanneer er ramingen en berekeningen worden gemaakt, wanneer er een budget wordt samengesteld of wat dan ook, eerlijk zijn in onze handel en wandel. En dat we niet onze kennis die we misschien hebben op dit terrein, op economisch en financieel gebied, misbruiken om er zelf beter van te worden of een ander schade te doen. Er dreigen hier vele gevaren. soms zoveel gevaren dat mensen die niet zoveel kennis hebben, die niet eens zien. Maar in oude tijden was het al bekend dat wanneer het gaat om geld en handel, om kopen en verkopen, er op alle mogelijke manieren zonde bedreven kan worden. De oude Romeinen hadden hun goden voor elk onderdeel van het leven. En de Romeinse god voor de handel heette Mercurius, zijn naam komt ergens ook nog in de Bijbel voor. Maar die god was niet alleen de god van de handel, hij was ook de god van de diefstal. En daarmee hadden die oude Romeinen, die een grote levenswijsheid bezaten, al aangegeven dat handel en diefstal soms dicht bij elkaar liggen. En wij worden geroepen door dit gebod om eerlijk en bijbels ook in onze handel en in onze wandel te zijn. Dan is er nog iets, woeker. Dat wordt ook genoemd. Woeker, vroeger noemde man dat wel bijtende rente. Dat wil zeggen dat het helemaal niet verkeerd is als er rente gevraagd wordt wanneer mensen geld nodig heeft en iets leent. Maar u mag niet overvragen. Ook daarin zondigt u. Woekerrente is iets wat door de schriften heel nadrukkelijk veroordeeld wordt. Leest u maar in de profeten, in Amos bijvoorbeeld. Op al die terreinen wordt het woord van de Heere ons heel helder en scherp voorgehouden, dat we eerlijk en recht dienen te zijn. En van woeker is de stap naar allerlei financiële verplichtingen die wij hebben niet ver meer. Wij dienen met ons geld om te gaan en met onze financiële verplichtingen op een wijze die niet in strijd komt met het achtste gebod. Wanneer het gaat om de verplichtingen die u hebt naar de overheid toe, belasting, afdragen van de dingen die de overheid u oplegt, mag u niet stelen. Uw belastingbiljet moet ingevuld worden naar waarheid. En u mag het niet doen zoals die man die ik eens ontmoette en die de woorden naar waarheid doorstreepte en het toen maar opstuurde. En ook nog verbaasd was dat hij last kreeg. Naar waarheid, oprecht voor de Heere en voor mensen. Niet werken terwijl u de overheid onthoudt waar ze op recht op heeft. Geef de keizer wat des keizers is, zei de Heere Jezus Christus. En dat is een gebod wat vanuit de schriften voor alle tijden geldt. Ja, maar de overheid, ik weet het, daar is op alle mogelijke wijze kritiek te oefenen. Ik weet het dat soms maatregelen genomen worden die verstikkend werken kunnen. En daar mag langs wettige wegen ook echt wel eens iets van gezegd worden. Maar tegelijkertijd de keizer wat des keizers is. Ja, maar wordt soms in onze kringen wel gezegd, als een overheid dat geld nou besteedt aan. En dan worden de dingen genoemd waar men het niet mee eens is. Zoals in mijn eerste gemeente iemand ooit eens tegen me zei, dominee, daar hoef je het niet zo nauw mee te nemen, want die overheid is toch goddeloos. Wel, ik denk dat we bijbels gezien niet zo makkelijk zo mogen spreken wanneer Romeinen 13 zegt dat de overheid Gods dienaresse is. Ook al handelt ze soms daar helemaal niet na, mogen we ook zomaar die dingen niet zeggen. En aan de andere kant, over welke regering had de Heere Jezus het toen hij zei, geef de keizer wat des keizers is? Over een godvrezende keizer? Nee, over een man die zich liet aanbidden als God. Keizer Augustus of vermoedelijk keizer Tiberius. Over die overheid. Eerlijk zijn. En niet ook met de dingen die ons verplicht zijn van overheidswegen. De hand lichten, want gij zult niet stelen. Heel aangrijpend misschien ooit voorgekomen in een van onze kerken. Het was op een dankdagmorgen. En de dominee komt heel bewogen de consistorie binnen. Hij had een envelop in zijn hand. 5000 gulden op de dankdagmorgen bij hem door de brievenbus gerold. 5000 gulden. En hij zegt, broeders, we zullen maar laten zingen. Aan het begin van de dienst geloofd zij God met diepst ontzag. En een van zijn diakenen werd wit. Dominee, laten we daar maar niet voor zingen. Want dat geld is pikzwart. Weet u wat die dominee zei? Dan zullen we er inderdaad niet voor zingen. Dan krijgt u dat geld terug. En brengt u waar het behoort. Want de Heere wil niet met zwart geld gediend worden. Het beste en het rechte en het eerlijke is voor de Heere. Gij zult niet stelen. Zo nou luistert het. Ook in de dienst van de Heere. En God ziet het hart. En de hand. En de portemonnee. En onze boekhouding. Volkomen. Gij zult niet stelen. Ja, en dan is er ook genoeg in dit gebod. We hebben de breedte zo aangeduid. Genoeg voor het persoonlijke leven. Want in het persoonlijke leven, u begrijpt, de dingen vloeien in elkaar over. Ons maatschappelijk leven is hier aangeduid in ons persoonlijke leven. En we trekken de kring nu wat nauwer. Gaat er ook heel wat uit van wat de Heere hier zegt. Want het eerste wat hier gezegd wordt, is dan toch eigenlijk aan het slot van zondag 42 aangegeven. Dat ik trouw arbeide. Dat is inderdaad de strekking van het gebod. Stelen betekent trouw arbeiden. En trouw arbeiden, ergens anders zegt de catechismus dat wij getrouw ons werk doen. Zoals de engelen in de hemel. Betekent ook dat wij bijvoorbeeld geen tijd stelen. Tijd stelen, dat gebeurt wanneer we tijdens ons werk iets anders doen. Of helemaal niets doen. We worden voor betaald om te werken. En we doen iets wat we niet behoren te doen. We werken voor onszelf. Of we staan te luieren. Dat is stelen. Laat dat heel duidelijk zijn. Wij worden geroepen om te werken van Gods wegen. Dat ieder getrouw werken, zegt Paulus in de eerste brief aan de gemeente van Thessalonica. En luiheid wordt er hem aangewezen als het verderven van de godzaligheid. En hij is erger dan een ongelovige, zegt Paulus. Geen tijd stelen. Mag een mens dan geen rust hebben of even bijkomen? Jazeker. Maar laat dat gebeuren in de tijd die u vrij hebt. Trouw werken. Nee, u behoeft echt niet overwerk te raken. Maar wel trouw zijn. En dat trouw zijn in de arbeid betekent tegelijkertijd dat we werken om de nooddruftige wat mee te delen. Opdat ik de nooddruftige helpen mogen. U leest dat ook bij herhaling in de Bijbel. En gelukkig dat er onder ons velen zijn die hun dagelijks werk mogen doen en ook nog wat over mogen houden. Maar als u nou wat over mag houden, onder Gods zegenende hand, waartoe gebruikt u het? Oh, er zijn er velen onder ons die hun roeping verstaan. Voor de kerk, voor mensen in nood, voor woord en daad. Maar ik stel de vraag niet aan die sommigen zozeer, maar misschien is er wel iemand die zijn roeping hierin te weinig verstaat. Als God u zegent en het goed hebt, dan mag u sparen. Dan mag u ook wel met een dure vakantie. Maar als u met een dure vakantie gaat, of misschien wel twee keer in het jaar met een dure vakantie gaat. En die arme man in het hongergebied van Afrika, of de slachtoffers van een ramp ergens, zouden daaronder moeten lijden. Zeg, hoe kunt u dat rijmen met dat achtste gebod wat iedere zondagmorgen in de kerk wordt voorgelezen? En als u veel geld besteedt aan uzelf en heel weinig aan de dienst van de Heer, als dat nou zo zou zijn, hoe kunt u dat rijmen met het achtste gebod? Het zou toch zo moeten zijn, niet? En zo is het toch ook bij velen. De Heer het beste. De dienst der barmhartigheid niet vergeten. Want anders stelen we van God. God heeft ons in het Westen zo gezegend, opdat we alles voor onszelf zouden gebruiken. Nee, opdat we ook aan de dienst van de Heere zouden denken en opdat we ook aan onze arme naasten zouden denken. En dan komt dat gebod nog scherper op ons af, want dan zeggen we, ja, als we met het geld wat God ons geeft, zeker ook aan onszelf en aan onze kinderen en aan onze toekomst mogen bouwen en mogen sparen, maar toch ook in de eerste plaats aan de Heere mogen denken en aan de dienst der barmhartigheid, dan zit daar de vraag achter, hoe besteed ik mijn geld eigenlijk? Hoe besteed ik mijn geld eigenlijk? Dat vraag ik aan de jongelui die meestal toch een redelijk portie aan zakgeld krijgen, zeker in onze tijd. Soms grote studiebeurzen hebben, want dat is vandaag ook niet gering. Hoe besteden we ons geld? Om te sparen, prachtig. Dat is naar het woord. Om te bouwen naar onze toekomst, om eens een goed boek te kopen. Om iemand te verrassen, mag allemaal. Maar zeg, als je nou naar die bar gaat op zaterdagavond en je geeft die guldens en rijksdaalders, en vaak zal het papiergeld zijn, waarop het randschrift staat, op die guldens en rijksdaalders, althans, God zij met ons. Die geef je in die handen van die man van die bar om daar te drinken en om daar dingen te zien en dingen te doen die met een gedoopt voorhoofd niet kunnen. Dat geld heeft God je gegeven. En de Immanuel-naam staat nog op de rand. God met ons. God zij met ons. Kun je daarvoor het geld wat God je gaf besteden? Of aan die loterijbeweging en aan de gokkast? Ja, laat ik het maar eens proberen. Verspillen van het geld en van de gaven die God geeft, afgedacht van nog andere bezwaren die er tegen zijn. En voor je het weet ben je in de greep van de zonde duivel tegen het achtste gebod. En al die dingen, ze komen in toenemende mate op ons en onze kinderen af. Brieven in de brievenbus, alleen maar via de giro. En de volgende zegt, via dit soort loterijen en dat soort kansspellen, een jackpot van zoveel miljoen. Hoeveel mensen zouden er zijn op christelijk erf, ook op reformatorisch erf, die voor de gokduivel zijn gevallen? Ik denk dat we zouden schrikken als we het zouden weten. En als ik uw naam misschien noem of jouw naam noem, dat je je geld verkwanselt aan de dingen die tegen het woord van de Heere ingaan. Voel je dan nooit het achtste gebod branden op je hart als het gelezen wordt? Zondagsmorgens telkens weer. Ach, weet u, wat kunnen we afgestompt zijn voor het woord van de Heere en voor de geboden van de Heere die zeer diep, zeer wijd en zeer aangrijpend zijn. Gij zult niet stelen. En als we dan zo vanuit deze roeping om te werken en ons geld te besteden zoals God dat zegt. En het niet te verdoen met allerlei dingen die in het woord van de Heere verboden worden te verkwisten en te verkwanselen. Dan komen we met betrekking tot het persoonlijke leven heel duidelijk op dit punt terecht. Hoe besteden we ons hele leven? Want ons leven is natuurlijk meer dan geld. Gode zij dank meer dan geld. Want het gaat niet alleen maar in de breedte van dit gebod om het geld wat we bezitten. Maar om alles wat we bezitten. Het achtste gebod is toch een kring om heel ons bezit. Wat bezitten we allemaal niet? Wel, wanneer we gezond zijn, bezitten we gezondheid. En wanneer wij een goed verstand hebben, dan bezitten we een goed verstand. En wanneer wij veel bezit zouden hebben, dan bezitten we veel bezit. En wanneer we weinig bezit zouden hebben, dan bezitten we toch dat schamele beetje. En wanneer we nauwelijks rond kunnen komen, dan hebben we toch in elk geval veel goeds van de Heere ontvangen. Ook al geeft het wel eens problemen om de weg te zien en de weg te vinden. En ook al hebben we het wel eens moeilijk, omdat anderen het zo veel en zo makkelijk hebben en wij niet. Maar de dingen die we ontvangen hebben, het zij veel of weinig, we hebben het ontvangen van de Heere. En wat doen we ermee? Wat doen we met onze gaven? De gaven van de gezondheid. Een jong, sterk lichaam. Wat doen we met onze gaven? Een helder verstand, goed kunnen leren. Wat doen we met het vele goed wat God ons gaf? Is het ons diepste verlangen om de Heere te eren met onze gedachten, met onze woorden en met onze daden? Is het gebrand in ons binnenste? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Want dat legt het achtste gebod aan ons hart. Dat de Heere met al het geld en goed, met hart en mond en handen, met heel het leven geëerd en gediend wil worden. Vragen we dat wel eens onszelf af, als we aan het eind van het jaar de balans opmaken van wat we ontvangen hebben. En dan denk ik niet alleen financieel, maar op het brede terrein van het leven. Hoe gebruik ik dat nou? Is het mijn bedoeling bij alle beslommeringen van het leven, bij de vele dingen die ik doen moet, bij het drukke leven wat ik misschien heb, om te leven en te werken en mijn bezit en mijn geld en mijn goed te besteden met het diepste motief tot eer van de Heere? Want kijk, daar gaat het toch om. Zo heeft God ons geschapen. God heeft ons geschapen opdat we hem zouden liefhebben en dienen en eren en vrezen. En wat doen wij? Oh, dan raken we aan de wortelzonde die aan het begin van de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. De val van Adam en Eva. Adam en Eva, een vrucht was hen verboden. Eén van die ene boom in het midden van de hof. De Heer had als het ware gezegd, dat is nu mijn bijzondere eigendom. Daar mag u niet aankomen, dat mag u niet stelen. En Adam en Eva onder de influistering van die listige slang, ze hoorden naar de verleider en namen en aten. Ze stalen wat God hun verboden had. En toen gebeurde er veel meer. Want op het moment dat ze die vrucht als het ware stalen, op datzelfde moment onteerden ze God. Hebben ze God de eer beroofd, ontnomen, die hij waard was. En dat zit nu ten diepste achter al het zondigen van ons mensen. En dat maakt nu de diepte van onze schuld uit. Dat wij God de eer ontroven en de eer ontstelen. Voelen we dat nog wel eens? Dat dat nu eigenlijk achter al het zondigen zit. Als je eigen wijs, je eigen weg kiest in het leven en God niet nodig hebt en zijn woord vaarwel zegt. dan ontroof je God de eer die hij waard is. Of als je krachten en je gaven, je verstand en al het inzicht wat je hebt gebruikt tegen de wil van de Heere in. Of als er begeerten in je hart komen die strijdig zijn met het woord van de levende God. Of als je woorden spreekt die niet betamen. Ach, noemt u het maar op. Wat ook uw zonden, uw boezemzonde is. U berooft God van zijn eer. En daarmee komen we aan het diepste van dit gebod. En als dat op ons hart gaat wegen vanavond, jongelui en ouderen in de kerk, dan moeten we het zeggen, en wie staat nu niet schuldig aan dit gebod? U begrijpt, dan hebben we lang niet alle aspecten genoemd. Maar nu we de diepte aanraken, zien we het toch, hoop ik, dat er niemand van ons, zoals we hier in de kerk zitten, van de jongste tot de oudste, van het kleinste kind tot de dominee op de kansel, onschuldig staat aan dit gebod. Want ook al zijn wij allen wellicht bewaard voor grove vormen van diefstal en roverij, wat hebben we God niet een eer ontroofd? En laat ik het er nog maar wat praktisch toespitsen. Wat hebben we God niet een tijd ontroofd? Want we zijn niet alleen maar eerrovers van God, maar daar hangt mee samen dat we God tijd ontroven. Ergens in de Bijbel, in de brief aan de Colossenzen, meen ik, staat dat wij geroepen worden om de tijd uit te kopen, terwijl de dagen boos zijn. En daarmee bedoelt de heilige apostel dit, dat wij de tijd dienen te besteden tot eer van onze schepper, tot eer van die hoge God. En hoe besteden we onze tijd tot eer van hem? Ja, maar moeten we dan allemaal dominee worden? Of moeten we dan allemaal met de Bijbel bezig zijn? Daar gaat het niet om. De tijd uitkopen betekent allereerst dat u trouw en ijverig bent in uw goddelijk beroep, zoals dat in de schriften genoemd wordt. En dat u uw werk getrouw, eerlijk en in overeenstemming met de wil van de Heere doet. Het betekent ook dat u rust en ontspanning mag vinden, want ook dat heeft de Heere in zijn woord aan mensen gegeven. Maar is het bij uw bedrijvigheid en bij uw drukte en in uw ontspanning ook ten diepste te doen om het Heere? Ik ben geschapen tot uw eer. Nemen we wel tijd om de schriften te onderzoeken, om iets goeds te lezen zo af en toe, of om iets goeds te horen, om de dingen te overdenken, om onze knieën te buigen, om in stilte aan de troon van Gods genade te worstelen? Ja, zegt iemand, maar dat kun je niet maken, dat moet je gegeven worden. Ik weet het, mijn beste vriend. Maar dat kan ook een goedkoop voorwendsel worden om ons eigen slordige leven toe te dekken. God is de eer waard en dat betekent ook dat God de tijd waard is. En te midden van alle drukte van mensen die in het volle leven staan, een bedrijf mogen hebben, te midden van alle drukte van het ambtelijke werk, te midden van alle dingen die op een mens afkomen, ook op onze jonge mensen op school, te midden van de veelheid aan dingen die zelfs aan onze bejaarden niet voorbij gaat, kopen we de tijd uit. Zoeken we bij alles wat in ons leven op ons afkomt die schat. Want daar gaat het om, zegt de Heer Jezus Christus zelf in deze bekende woorden van de bergrede. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar de mot dure kleding en prachtige tapijten bederft, en de roest metalen voorwerpen aantast, en waar dieven door graven en stelen. Betekent dat dat we geen bezit mogen hebben? Betekent dat dat er geen sieraden mogen zijn? Of dat er geen schilderijen, of ik weet niet wat u bedoelt, mag zijn? Zeker. Wij mogen de dingen die God ons geeft in het leven ook uit de hand van de Heere ontvangen. Maar zet er uw hart niet op. En een van de dingen die ook in onze gereformeerde gezindte, in dit in zoveel opzichten rijk gezegende Nederland, vele zielen verwoest en mensen van God afhoudt, is het zo ver doordringende en dooretende materialisme. Waakt en let dat gij het hart er niet op zet. Dure kleding en nog duurdere kleding. En begrijpt u me niet verkeerd, u mag er best goed en netjes uitzien. Maar zet er het hart niet op. Dure auto en nog een duurdere auto. Waakt en let dat gij het hart er niet op zet. Groei in uw bedrijf, zegen van God, ja zeker. Waakt en let dat gij het hart er niet op zet. Banksaldo wat toeneemt, ondanks de dalende rente. Waakt en let dat gij het hart er niet op zet. Want hoeveel mensen zouden op de dag der dagen niet staan voor hun rechter? En dat die rechter van hemel en aarde zegt, u hebt goed gezorgd voor uw bedrijf en u hebt goed gezorgd voor uw bezit. Maar u hebt uw ziel verkwanseld. En daarom is die roepstem zo indringend deze avond. Vergadert u geen schatten op de aarde, jonge meisje. Bouwend aan je toekomst en denkend aan al het goede wat de Heere God gegeven heeft en geven zal, wellicht daar hoop je op en dat mag. Vergeet je die schat niet. Die eeuwige schat om behouden te worden. Vaders en moeders in de kerk. Mensen die al ouder zijn en misschien geen vader en moeder zijn of misschien niet getrouwd zijn. Die een druk leven hebben. Van de vroege ochtend tot de late avond met de dingen van het leven bezet zijn. Dat is soms nodig en het is soms niet te vermijden. Maar hoe staat het met de schat? Die hemelse schat. Geen tijd. Maar de eeuwigheid dan? En het lot van uw ziel dan? Want ach, straks kunt u misschien voor uw verdiensten in de maatschappij een lintje krijgen, prachtig als het zo is. U kunt misschien geprezen worden door mensen bij uw afscheidsreceptie als u het beleven mag. Hij was zo dit en zij was zo dat. Maar als u nu allerlei schatten hier op aarde hebt en uw ziel is nog verloren. En gij hebt geen kennis aan het bedekkende en vergevende bloed van de Heere Jezus Christus. Wat ben je arm. En niet alleen arm. De dag komt. Dat zal blijken dat je niets hebt. Want op de grenzen van de eeuwigheid, over de grens van de dood heen, kunt u uw kennis niet meenemen. Kunt u uw bezit en uw bedrijf en uw geld en uw banksaldo niet meenemen. Staat u als een naakte zondaar voor God, dan helpt geen aardse schat. Dan helpt niets van wat u hier tot stand gebracht hebt. Dan hebt u een andere schat nodig. Het bloed van Jezus Christus. Ziet u het? dat het woord en de wet van de Heere vooral ook in zijn onthullende en ontdekkende kracht laat zien dat er bij ons mensen niets is. Dat wij schuldig staan. En dat wij daarom het bloed van de Heere Jezus Christus nodig hebben. Want we hebben het zo even gezegd. We zijn niet alleen arm, omdat we niets mee kunnen nemen straks naar de eeuwigheid. Het gebod van de Heere in zijn breedte en in zijn wijdte en in zijn diepte stelt ons ook schuldig aan al de geboden van God, ook aan het achtste. En als dat op je af gaat komen, en misschien zijn er mensen die daar iets van kennen in hun leven, dat zij de geboden van de Heere overtreden hebben, hoewel ze nog nooit gearresteerd zijn voor een diefstal, weten dat ze een dief zijn hier van binnen. En hoewel ze nog nooit gearresteerd zijn vanwege moord, weten dat hun hart allerlei gedachten heeft, zonde tegen het zesde gebod. Ja, als dat op je hart gaat wegen, dan zeg je: Heere, schuldig. Dan klaagt je geweten je aan. En dat diepe besef van schuld, dat kun je zelf niet wegwerken. Je kunt de prijs voor je ziel, dat rantsoen zoals we zongen uit Psalm 49, aan God in deze tijd en in de eeuwigheid nooit voldoen. Dan heb je iemand nodig die het voor je opneemt. Een borg. Jezus Christus en die gekruisigd. Want elk gebod lezen we aan het einde van de behandeling van de geboden. In onze Heidelberger catechismus wil een mens schuldig stellen. Opdat hij des te begeeriger zou zijn om de gerechtigheid en de genade in Christus Jezus te zoeken. En zo stelt ook dit gebod schuldig. Laat onze naaktheid en onze armoede zien, opdat we des te meer die eeuwige schat gaan zoeken. En die schat wil gevonden worden. Dat is nou het liefste werk van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Ja, ten diepste van de drie enige God. Dat hij zondaren wil zalig maken. En schuldigen die tegen de geboden van de Heere gezondigd hebben, het heil wil schenken. En dan denken we nog één ogenblik na over hem. Jezus Christus. Hij heeft nooit gestolen, want hij heeft al de geboden van de Heere gehouden, tot het laatste schrapje toe. Ook het achtste gebod. Hij heeft niets geroofd. Maar wat hij niet geroofd had, dat moest hij betalen. Hij had nooit de eer van God geroofd, maar hij moest voor eerrovers betalen. En daarom moest hij die lijdensweg gaan, de diepe zware gang naar Golgotha. Tot in de hel toe is hij vernederd en hij klaagt het uit: wat ik niet geroofd heb, dat moet ik wedergeven. Of als je nou iets van de genade van de Heere mag kennen en je weet welke zonden er in je leven liggen en hoe bevlekt je bent met 1000 zonden. Al die zonden beroofde God van zijn eer. En met al die zonden heb je tegen de wetten van de Heere gezondigd. En nou heeft Jezus Christus voor al die zonden geleden. Wat ik niet geroofd heb, dat moet ik weergeven. Voor die zonde heeft hij de dure prijs van zijn bloed betaald. Voor de zonde van heel zijn kerk. Ja, er is zoveel kracht in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat nu ook zondaren die zeggen: ik sta buiten die kerk. Ik sta nog voor eigen rekening. Dat ze door dat bloed gereinigd kunnen worden. En dan is het voor mensen die gezondigd hebben tegen de geboden van de Heere bij hem mogelijk. Want hij nam een moordenaar in genade aan. Hij neemt ook dieven in genade aan. Eerovers. En dan krijgen ze een schat. Die al het goud en goed, al de banksaldo's en noemt u maar op van deze wereld, oneindig te boven gaat. Goed, dat nimmer meer vergaat. Want wie nu echt door genade kennis mag hebben aan God, aan Christus, aan zichzelf, die heeft het leven. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven. En al is het dan nog zo van verre door de schaduwen heen, als u hem mag zien en hem mag kennen. Hem door het geloof mag omhelzen, mag mijnen. Dan hebt u een schat die nooit meer ontstolen wordt. Al schudt en schokt het levensschip nog aan alle kanten. Al zijn de vragen soms vele. Schat die nooit vergaat. Want die schat zelf is onvergankelijk. En omdat God zelf die schat geeft, houdt hij, laat hij die schat ook blijven in het leven van al zijn kinderen. En kunnen ze het nooit en nooit meer kwijtraken. En daarom zullen ze straks eeuwig boven komen. En zingen ze het nu al is het met gebroken stem. En straks in volmaaktheid. Al bezwijkt dan alles. Al vergaat dan geld en goed bezit. En wat ik verworven heb in dit leven. Nochtans is God de rotsteen mijns harte. Mijn schat tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u in het besef dat wanneer uw gebod, dat zeer wijd hij is, aan ons hart gelegd wordt, dat wij niet kunnen bestaan voor u. Want zo gij de ongerechtigheden gadeslaat en hebt maar enkele dingen aangestipt, uw gebod is nog veel breder. Maar wie zou dan bestaan? Heren, doe het ons beseffen, opdat wij de verzoening zouden zoeken in het bloed van Christus. En als we vanavond ook gehoord hebben dat ons bezit ons zo op kan slokken en de dingen van ons dagelijkse leven alle indrukken van uw woord weg kunnen doen gaan, hoe kleeft onze ziel aan het stof, Heren, maak dat tot schuld. Opdat we gaan zoeken om te leven tot uw eer. En onze dien en onze tijd en ons leven te besteden tot eer van u die ons schiep. Heren, dat kan nooit vanuit onszelf. Daar hebben we diezelfde genade voor nodig. Maar laat dat ons verlangen mogen zijn en mogen worden. Wil u, Heren, deze week die we begonnen zijn met ons gaan. Wil u kracht geven bij alle werk. wil u de zegen leggen op al de arbeid onze handen, ook wanneer we het misschien deze week heel erg druk hebben. En zo weinig aan onszelf en misschien aan u de Heere toekomen. Maar Heere, zou u ook willen geven dat er te midden van al die drukte, en dat is soms nodig, toch tijden mogen zijn en mogen komen dat we schatten gaan zoeken die boven dit aardse uitstijgen. O God, bewaar ons ervoor dat de doornen van de drukte van het leven, het zaad van het woord, ook van deze avond verstikken. En dat de mammon het deze week weer voor het zeggen heeft. Heere, wil u met onze kinderen zijn. Geef dat ze bij alle dingen die ze moeten doen, toch dat ene nodige niet vergeten. En dat hun hart uit mag gaan naar de schat. Wil u ons ook helpen in alle ambtelijke werk. Heere, u weet, al is dat dan heel bijzonder werk, het kan ook zo ontzaglijk in beslag nemen. En ook op wijze die niet altijd tot eer van u zijn. U weet ook wat in ons hart leeft. Heere, bewaar ons ervoor. Dat we het werk zo zouden doen, dat er geen tijd meer overblijft om zelf te buigen voor u. En te zoeken naar de doorwerkende kracht van uw Heilige Geest. En wil u, Heere, bij alle drukte van deze week, en u weet wat er deze week allemaal gedaan moet worden, dan ook zelf uw zegen geven. En de genade. En de hulp. En de bijstand. Zegen ons allen. Met onze kinderen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 4, vers 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Vierde vers van Psalm 4. Genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.